Zullen we een moment nemen van stil gebed? Onze hulp en verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit zal stoppen met het werk dat zijn hand begonnen is te doen. De genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest is met ieder van u. Amen. Hartelijk welkom allemaal, u bent al welkom geheten, maar ik doe het nog even dunnetjes over. Fijn jullie weer te zien. Het was 2 weken geleden slechts dat ik hier ook mocht zijn in de feestelijke kinderdienst. En nu zijn we 2 weken later en mogen we verder gaan met waar we alweer een aantal maanden geleden gebleven zijn met openbaringen. Maar daar praten we straks verder over. Maar heel fijn dat u er allemaal bent en ook degene die niet kan komen, maar wel deze dienst zal beluisteren. Hartelijk welkom. We weten ons met u verbonden. Wat is het fijn dat we vanmorgen weer aan elkaar gegeven zijn. Dat we weer het woord van God open mogen doen. Dat we mogen luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. Want ik mag het al uitspreken, maar natuurlijk is het God die spreekt. Dat is mijn verlangen, jullie verlangen ook. Het is niet dat ik tot jullie zal spreken, maar dat God zijn woord zal spreken tot ons. Dat wij erdoor opgebouwd worden. Dat wij versterkt worden in ons geloof. Nou, dat wens ik jullie ook allemaal toe. Ik wens jullie een heel gezegend uur toe in deze ontmoeting. En ik wil jullie heel graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, het is zo bijzonder dat wij uw gemeente mogen zijn. Dat we zomaar, doordat u onze ogen daarvoor opende, uw kind mochten worden. Heer, dat we uw zoon of uw dochter zijn. En u onze vader. En dan mogen wij onze hand in uw hand leggen. En Heer, het is zo kostbaar, want u bent onze rijkdom. En dat we ons dat realiseren, wat het u gekost heeft om ons tot uw kind te kunnen maken. Want u, Heer Jezus, opende de weg. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. U stierf. We leven naar Pasen toe, Heer, naar de lijdenstijd. Dan denken we er weer aan wat u voor ons over hebt gehad. U hebt uzelf gegeven. U stierf en u stond op en u leeft. En wij mogen met u leven. Dank voor die genade. Dank voor uw vergeving, voor uw liefde. Dank, Heer, dat we hier zo vanmorgen samen zijn in die ene naam die ons gegeven is, de naam van de Heer Jezus Christus. We willen u bidden, Heer, voor de zieken in de gemeente. We hebben net gehoord van Erik Blauw. Heer, wat een schrik dat hij zo getroffen is door een beroerte, zoals het er naar uitziet. Maar u weet precies, Heer, wat er aan de hand is. En wij bidden als gemeente, ontferm u over Erik, over zijn gezin. Heer, en leg uw hand op hem. Geef herstel, wij bidden dat, Heere, voor Erik Blauw, onze broeder, die nu in het UMCG ligt, wilt u om hem heen zijn. Dat is wat wij van u smeken. We bidden ook, Heer, dat u bij de familie Mensinga bent. Heer, Koos Mensinga, die nu verhuisd is naar het hemelse huis. Heer, wat zal hij opzien, hoe geweldig het bij u is. Maar hier is het gemis. En dan bidden we om troost, om kracht, om goddelijke kracht voor familie Mensinga. Ook morgen, als de ter aarde bestelling zal zijn, de dankdienst voor zijn leven. Heer, dat het echt troostvol mag zijn. En Heer, in de ziekte van Erik en ook in het lijden, het afscheid van broeder Mensinga, willen we u bidden voor degene die ziek is, die in moet leveren, die niet meer kan wat hij zo graag wil. Ontferm u, Heer, leg uw hand op hem of haar. Ook in het verdriet, het gemis wat zo sterk is, wanneer iemand is ons ontvallen, kort geleden of al wat langer. U weet het, Heer, hoe zwaar het is als je dan alleen verder moet. Wilt u ook daarin de dragende kracht zijn voor onze broeders en zusters die alleen verder moesten na het gemis, het verlies van hun partner. Dank je dat we dat zo allemaal aan u mogen vragen, want u wilt gebeden zijn. En wij vragen u, Heren, neem de regie van dit samen zijn. Wij zijn afhankelijk van u en we willen niet anders. En Heilige Geest, neem de leiding en geef ons datgene wat we nodig hebben, opdat alles wat wij vanmorgen doen, de glorie van u weerspiegelt. Amen. We gaan zingen.
En het volgende lied dat we gaan zingen, dat is Johannes de Heer 133. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
Wow.
Zijn. Helaas gaat dat vanwege ziekte gaat dat niet door. Maar we gaan wel het lied zingen wat er bij aangegeven is. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je vinden. Halleluja. Hè? En als je bidt, dan kan het soms zijn, voor jullie kinderen, alsof God niet antwoordt. Maar dan is God op de achtergrond wel bezig. En dan moeten we geduld hebben. Er is ook een profeet, volgens mij was het Nehemia, die klaagt tot de Heer over de toestand in zijn land, over de toestand van zijn volk. En dan zegt hij, en nu ga ik wachten op mijn wachtpost, dan zal ik wachten op het antwoord van de Heer. En wachten, en vooral voor kinderen, dat duurt soms heel lang. Maar toch, ik ben ervan overtuigd, en ik heb het ook zelf ervaren, de Heer geeft altijd antwoord, alleen op zijn tijd en op zijn manier. Vader, dank u wel, Heer, dat u altijd dichtbij bent. Heer, dat u slechts één gebed, zoals ze dan zeggen, van ons verwijderd bent. Als we onze handen vouwen, onze ogen sluiten en met u mogen praten. Heer, dank u wel dat u voor ons zorgt. Heer, dat u ook voor de kinderen zorgt. Heer, dank u wel dat de kinderen vanochtend ook zo naar hun eigen dienst mogen gaan. Heer, geeft u hen daar een goede, gezegende tijd samen. Dat het leuk, dat het fijn is. Maar bovenal in Jezus, dat ze iets van u mogen leren. Heer, laat zo alles daar ook zijn tot eer van uw naam. Heer, zegent u de leiding. Heer, leg het zo in uw hand. Amen. wij gaan een aantal liederen tot eer van onze God, tot eer van onze Heer Jezus zingen. Het eerste lied, de zaligheid is van God. De zaligheid, de redding van ons mensen is van God, van niemand anders, niet van onszelf, maar komt alleen van God. Bewerkt door zijn Zoon Jezus, wat hij voor ons hier op aarde gedaan heeft. De zaligheid is van God, die samen met het Lam regeert op zijn troon. Eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte en kracht. En dat is eigenlijk al een voorafspiegeling, ook op de preek. Het gaat over openbaring en er wordt ook over gesproken over de eer en de rijkdom, de wijsheid en de macht, heerlijkheid, sterkte en kracht, als de engelen voor de troon van God staan. En daarop aansluitend zingen we, u bent mooier dan ik kan omschrijven, of vatten in een woord, te wonderlijk om te begrijpen, als niets ooit gezien of ooit gehoord. Vergeet u de collecte. Die zal plaatsvinden tijdens het voorspel. Dat we gaan zingen is: Laat ons Christus zien. Ter voorbereiding op de preek, het is eigenlijk ook een gebed. Ja, dat het woord wat straks gesproken gaat worden, dat het ook mag indalen in ons hart. En dat dat vrucht mag brengen. Want er staat ook: Uw woord is levend licht voor ons verduisterd hart. Draagt ons door verleiding heen. Wijst ons steeds uw pad. Uw woord is brood voor onze ziel.
Thank you.
En dat levende woord, dat mogen wij dan weer met elkaar openen. Wat Psalm 119 ook zo mooi van zegt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik hoop dat dat voor jullie allemaal geldt. Want het woord van God is kostbaar. En ik heb weer een brief. Baptistengemeente Haverlicht te Delfzijl. Want we gaan verder met de openbaringen. En we zijn bij Sardes aangekomen. En Lena Hoekstra, jij zult het Bijbelgedeelte lezen. Lena, ja. En je mag de brief voorlezen. Leg je de Bijbel maar even hier neer. Dit is vanmorgen de brief. Het zijn wel dezelfde woorden natuurlijk. Nee, pak deze maar. Dat is de brief.
Openbaringen 3 van 1 tot 6. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten van God en de 7 sterren heeft. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker. Versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd er dan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn in het wit gekleed, want ze verdienen het. Ze verdienen het. Wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Hartelijk dank voor het voorlezen. Even een kleine terugblik. Krijgen we het kaartje. We hebben stilgestaan bij Efeze. Dat was de eerste brief. Efeze, weet u nog, dat was de eerste liefde verdwenen. Er werd de gemeente opgeroepen om zich te bekeren. Toen hebben we stilgestaan bij Smyrna. En Smyrna was de leidende kerk. Er was Polycarpus, was daar gemarteld. De marteldood gestorven. Smyrna staat in het teken van Leiden. En dan gingen we naar Pergamum, dat ligt een beetje noordelijker. En Pergamum, daar stond de liefde heel sterk in het vaandel. En dat was geweldig, maar ze deden concessies met de wereld. En de waarheid, die werd daardoor telkens minder waar, minder zichtbaar in de gemeente. Pergamum was de gemeente waar de waarheid weer zijn plek moest krijgen. Gods woord moest wel de plek krijgen die het toekwam. En dat was Pergamum. De liefde was er wel, maar de waarheid, dat deed men concessies met de wereld. Toen hebben we bij Thyatira stilgestaan. En Thyatira heeft al iets van Pergamum, maar bij Thyatira ging de heiliging, de heiligheid ging eigenlijk verloren. Thyatira, hebben we tegen elkaar gezegd, dat was de onheilige gemeente. Beetje sterk uitgedrukt, wellicht. Maar Thyatira moest terug naar een heilig leven. Want God is een heilige God. Zo hebben we 4 gemeentes gehad en nu zijn we bij Sardes. En Sardes hebben we net de brief gelezen en daar word je niet blij van. En als God het toestaat, dan zal ik met jullie nog stilstaan bij Philadelphia. En als laatste bij Laodicea. Dat zijn de 7 brieven aan de gemeente. En in Sardes, ja, als je dat leest, wat Jezus van Sardes zegt, dan schrik je wel eventjes. De brief aan Sardes is een van de strengste brieven, de één na strengste kun je zeggen, die geschreven is. En de kritiek in deze brief wordt bijna niet onderbroken. Vandaag de dag behoort het godsdienstige verleden van Sardes, maar ook als stedelijke geschiedenis, tot het verleden. De gemeente van Sardes. Hoe zou die gemeente gereageerd hebben, denkt u, toen die brief voorgelezen werd? Het staat er niet hoe ze gereageerd hebben. Maar ik kan me voorstellen dat ze verschrikkelijk geschrokken zijn. Wat Jezus van de gemeente zegt, ze hadden daar zelf ongetwijfeld geen idee van. En Jezus, hemzelf, hij zegt het. Hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. En de 7 geesten staan voor de volheid van de Heilige Geest. En de 7 sterren, hebben we ook al bij stilgestaan eerder, dat zijn de 7 voorgangers, de 7 predikanten van de gemeente die het woord van God doorgeven. En Jezus, hij is vol van Gods geest en hij weet als geen ander hoe het in Sardes ervoor staat. Hij weet dat de geest ontbreekt. Deze brief aan Sardes, kun je zeggen, is een onorthodoxe pinksterboodschap. En de boodschap is heel duidelijk, klip en klaar. Ik weet uw werken. U bent geestelijk dood. Ook al denkt u dat u leeft. Dat is wat. Dat tegen je gezegd wordt. Wij weten wel, zo onderhand, we zijn bij de 5e brief nu, dat niets aan de aandacht van Jezus ontsnapt wat zijn gemeente betreft. Want hij is het hoofd van de gemeente. Hij is de leider van die gemeente. Hij wil dat die gemeente leeft zoals hij het voor ogen heeft. En dan heeft Jezus maar een paar woorden nodig om het geestelijke faillissement van Sardes aan te kondigen. En dat is ook opmerkelijk. Jezus begint hier niet met een compliment, zoals bij de andere 4 gemeenten, voordat hij met de kritiek komt. Nee, hij spuit direct zijn kritiek. Oppervlakkig gezien deed de gemeente in Sardes het blijkbaar helemaal niet zo slecht, want de gemeente stond bekend als een levende gemeente. Sardes had als kerk naam gemaakt. Haar reputatie als vitale gemeente was in de omgeving was bekend. Wat hebben jullie een actieve gemeente? Zullen de bezoekers ongetwijfeld gezegd hebben als ze de gemeente bezochten en als ze het gemeenteprogramma bekeken en de ongetwijfeld mooie projecten. Wat een schok, gemeente. Als Jezus precies het tegenovergestelde constateert. Het is niet zomaar iemand, nee, het is Jezus. De Heer van de gemeente die dit constateert. Hij zegt dat ze alleen maar de naam hebben dat ze een levende gemeente zijn. Alleen maar de naam. Naam Christendom. Onecht. Namaak. En Jezus spreekt daar feilloos doorheen. In tegenstelling tot ons mensen, laat Jezus zich door uiterlijk vertoon niet bedotten. De gemeente in Sardes wordt ontmaskerd. De dood is in de pot. En de gemeente is een geestelijke begraafplaats. Een uiterlijk levende gemeente wordt door Jezus als een dode gemeente bestempeld. En dan koppelt Jezus zijn uitspraak dat de gemeente niet levend is, maar dood, aan hun gedrag, aan hun werken die ze doen. Lees maar even vers 1 en 2 mee uit de NBG-vertaling. Daar staat dat Jezus zegt, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker, versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken volbevonden voor mijn God. Dus in Sardes krijgen de goede werken die ze denken te doen een dikke onvoldoende van Jezus. De Bijbel geeft maar 2 mogelijkheden, dat is altijd zo. Het is zwart of wit. Het is liefde of haat. Het is goed of slecht. Het is voldoende of het is onvoldoende. Wat wil God? Waar gaat het God om? Wel, het gaat God erom dat wij naar het voorbeeld leven van Jezus. Dat wij doen wat Jezus gedaan heeft. En als de Heilige Geest het niet voor het zeggen heeft in ons leven, nou, dat snappen we allemaal, als de Heilige Geest niet de regie heeft, dan zullen ook niet de werken van God zichtbaar worden in ons leven. En dat was in Sardes zo. En dan krijg je de werken van het vlees. Oftewel, ongeestelijk gedrag krijgt de overhand. En die werken zijn voor God afkeurenswaardig. Lees maar in Galaten 5 met me mee, de versen 19 tot 21, wat over die werken gezegd wordt. Het is bekend, staat er, wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Deze werken leveren dus dezelfde waarschuwing op als aan de gemeente te Sardes gegeven wordt. Want geen deel hebben aan het koninkrijk van God betekent de dood. En toch, de gemeente meent dat ze het helemaal niet zo slecht doet. Is dat herkenbaar? Ik denk zeker bij degene van u die regelmatig in de Bijbel leest, en ik hoop dat bij iedereen het geval is, dat het herkenbaar is. Hoe vaak zegt Jezus niet tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, nog mij, nog de Vader kennen jullie. Jullie zijn niet gericht op de Vader, want als je dat zou zijn, dan zou je ook mij kennen, zegt Jezus. Ze kenden Jezus niet en ze dachten zo goed van zichzelf. Denk maar aan die fariseeën die daar op de hoek van de straat staat te bidden. Dank u Vader dat ik niet zo ben als die tollenaar daar. Dank u dat ik zo goed ben. Dat vond hij van zichzelf. De tollenaar die zei, wees mij zondaar genadig. Die ging op de knieën. Sloeg zijn ogen niet op. En die werd gerechtvaardigd. Ik lees twee teksten met jullie, waaruit ook blijkt dat wij soms denken dat we het goed doen en dat God er anders tegenaan kijkt. Matthäus 7, vers 2 en 23. Op de dag van het oordeel, staat er, zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben wij toch geprofeteerd, in uw naam hebben wij demonen uitgedreven, veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. En Matthäus 23, vers 28, een korter vers. U doet u heel vroom en oprecht voor. Maar in uw hart bent u huichelachtig en slecht. Dat ligt er niet om, die woorden. De buitenkant, toen we hierheen reden vanmorgen, Pietje en ik, toen hoorden we een overdenking. Toen ging het over de barmhartigheid van God. Dat is een mooie overdenking. En ze zei, de barmhartigheid kun je omschrijven eigenlijk als de genade en de liefde van God in één. En toen zei ze, het kan aan de buitenkant bij ons er soms zo mooi uitzien. Maar we hebben allemaal die genade, die vergeving van God nodig, die Hij zo graag wil geven. Moet ik nu even aan denken, nu ik hier voor u sta, dat we dat vanmorgen op de radio hebben gehoord. Wij kunnen als gemeente vinden, of persoonlijk, dat we het nog niet zo slecht doen. Waarom niet? Nou, wellicht staan we goed bekend als gemeente bij de burgerlijke overheid. We hebben heel veel mooie activiteiten. En die staan ook goed bekend. Denk maar aan aanstekelijk jeugd- of kinderwerk. We hebben een goede taakverdeling. Onze agenda is prima. We doen de goede dingen. Op zich is er natuurlijk niks mis met kinder- en jeugdwerk. Met evangelisatiewerk. Met bidstonden en dankstonden. Met ontmoetingen in de gemeente en buiten de gemeente. Maar toch kan het zo zijn dat God anders naar de gemeente kijkt, denk aan Sardes, dan wij zelf soms kijken. Het is geweldig, al dat werk, wat we doen in en vanuit de gemeente. Laat dat duidelijk zijn. Maar het dilemma, gemeente, zal zijn, is het menselijk werk wat we doen, of is het goddelijk werk? Doen wij het uit diepe afhankelijkheid van Hem? Kan Hij het door ons heen doen? Gaat het vanuit de relatie die wij hebben met Jezus? Of klaren wij de klus wel even? Kunnen wij het? En dan wordt het mensenwerk. En weet je, dan komt deze boodschap vandaag, want het is een ernstige boodschap. Komt die vanmorgen tot ons? En dan is het belangrijk om te weten, hoe kijkt u naar ons, Jezus? Niet hoe ik naar jullie kijk, ik kijk best positief naar jullie. Ik vind jullie een lieve, warme gemeente. Maar hoe kijkt Jezus naar de gemeente? Vindt Hij dat we het niet zo slecht doen? Schieten we wel of niet tekort in zijn ogen? Die vraag mogen we onszelf stellen. Want mensen zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Hij kent onze beweegreden, onze motivatie door en door. Wij zien de buitenkant, Jezus ziet de binnenkant. En laten we alsjeblieft allemaal ons hart helemaal voor hem openstellen. Dat hij die binnenkant ook mag bewerken met zijn genade en liefde en vergeving. Efeze 2 vers 10. Want Jezus heeft ons zijn voorbeeld nagelaten. Dat we in de voetsporen van Jezus zullen gaan. Lees het maar even mee. Zijn maaksel zijn wij, staat er. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. We zijn uit genade behouden. Dank u Heer. Maar die genade, daar blijft het niet bij. Als het geen uitwerking krijgt in ons leven, zegt Jacobus, zullen we zo nog even lezen, dan zijn we voor niets tot geloof gekomen. Die genade dient een uitwerking te hebben in ons leven. Want we zijn door die genade gegrepen. En als we ons dat realiseren, wat het Jezus gekost heeft, dan zal die genade van Jezus ons aansporen tot het doen van goede werken. Dan krijgt de liefde van Christus gestalte in ons leven, omdat wij kind van God geworden zijn. Die liefde voor Christus, de goede werken vanuit liefde gedaan voor de Heer Jezus, die zijn zelfs van belang voor onze toekomstige positie bij Hem. Wie we hier zijn geweest, wat we hier hebben gedaan, bepalen onze hemelse toekomst. En de essentie van goede werken waartoe Jezus ons oproept, gaat om Hem. Helemaal om Hem. Het gaat erom dat Jezus door zijn geest in ons kan doen wat Hij zelf heeft gedaan. Barmhartig zijn zoals Hij. Liefhebben zoals Hij. Verdraagzaam zijn zoals Hij. Dienen voluit zoals Hij gediend heeft. Goed doen zoals Hij goed deed. 1 Timotheus, lees het maar even mee, vers 18 uit hoofdstuk 6. Zeg hun wel te doen. Dat moet Timotheus tegen de gemeente zeggen van Paulus. Rijk te worden door goede werken, vrijgevig te zijn en met anderen te delen. En geloof zonder goede werken, ik liep al even op die tekst vooruit, noemt Jacobus een dood geloof. Lees het ook nog maar even mee. Zo is het ook met het geloof, zegt Jacobus. Als het niet met goede werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. En de gemeente van Sardes, ze voldeed niet in goede werken in de ogen van Jezus. Jezus had niet de regie in hun leven. Daarom waren ze geestelijk dood. En dan wordt ons denk ik meteen duidelijk waarom Jezus zich presenteert zoals Hij het doet. Jezus met de 7 geesten van God en de 7 sterren. Jezus constateert dat de geest van Sardes weggegaan is, verdwenen is. Dat daar een opwekking nodig was. Want de wedergeboren christen heeft zijn natuurlijk leven omgeruild voor een geestelijk leven. Een leven met en door de Heilige Geest. En als een christen niet vervuld is van de Heilige Geest, kan zijn onmogelijk leven zoals God het wil. Daarom is ook iedere keer in ons gebed, vul ons opnieuw. Vul ons opnieuw. Vanuit die bron van Jezus. Met Gods geest. Als dat niet zo is. Dan kunnen we ook niet de werken doen die Jezus gedaan heeft. Dan is het ook zichtbaar in ons gedrag. Net zoals een lichaam waar de geest uit is, een dood lichaam is, zo is een gemeente waar de geest is verdwenen, een dode gemeente. Onlangs las ik nog dat het grootste gevaar dat de gemeente van de Heer Jezus bedreigt, religie is zonder de Heilige Geest. Dan is het naamchristendom. Dan is het een doodchristendom. En laten we ons niet te gemakkelijk geruststellen dat dit een ver van onze bedshow is. Ons hart hoort vol te zijn met de geest van Jezus. En wij willen toch ook niet anders. Want Jezus is kostbaar voor ons. Jezus is ons leven. Wij willen vol zijn van Jezus. Maar dan willen we ons ook openstellen voor zijn onderzoekende blik. Opdat hij ons kan corrigeren waar nodig. Want laten we eerlijk zijn. In het leven van alle dag merken de mensen heus wel of jij een geestvervulde christen bent of niet. Dat kun je niet verbloemen. In je gezin, in je werksituatie, als je naar sport gaat of wat je ook doet. De mensen zullen weten wie jij bent. Een geestvervulde christen of geen geestvervulde christen. We kunnen het niet verbloemen, lieve mensen. En wat is dan de vrucht van die geestvervulde christen? Ook Galaten 5, maar dan een paar versen verder, vers 22 tot en met 25. Wat staat daar? De vrucht van de geest is liefde, vriendelijkheid, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. We hebben het ook nog gezongen, dat we die richting willen volgen. In het Johannes de Heerlied stond het, ga dan die weg zonder vrees, ga die weg vol geloof. In deze verse worden de karaktertrekken van de Heer Jezus beschreven, de handelwijze ook. En zoals het u duidelijk is, worden die karaktertrek en die handelwijze ook van mij, ook van jou verwacht. De vrucht van de geest bepaalt ons gedrag en onze werken. En een gemeente kan levend zijn zonder beleidsplannen, zonder goede muziek, zonder kinderwerk en alle activiteiten die onze gemeenteagenda bepalen. Maar een gemeente kan onmogelijk levend zijn zonder de Heilige Geest. En wat doet Jezus dan? Dan geeft hij de gemeente 5 opdrachten om een levende gemeente te blijven of te worden. En hij doet het allemaal in de gebiedende wijs. Lees maar even mee. 5 opdrachten. Wakker worden. Krachten versterken, herinneren, vasthouden en bekering. Wij zijn bekeerd, hebben Jezus Christus aanvaard. Maar deze brieven zijn aan de gemeente geschreven. Aan de bekeerde christenen. Aan degene die al Jezus hebben aangenomen. Dus dat maakt nog eens een keer extra dat we alert dienen te zijn op wat hier geschreven staat. Ten eerste wakker worden. Wakker worden of blijven is het tegenovergestelde van slapen. Wakker zijn houdt in dat we Jezus terug verwachten. Dat zal ons beletten om geestelijk dood te gaan. Zoals het ook in die 2 teksten staat. Wees dus waakzaam, wakker. Want jullie weten niet op welke dag op welk moment jullie Heer komt. En dan uit Openbaring 16, ik kom als een dief in de nacht. Gelukkig is hij die wakker blijft. Wakker worden dus. Ten tweede, de krachten versterken. Ik vraag God om jullie sterk te maken, zegt Paulus, met zijn kracht. Want dan zullen jullie alleen nog maar goede dingen willen doen. Die passen bij het geloof. Hier lees je het, voel je het. Als God ons sterk maakt met zijn kracht, met zijn geest, dan zullen wij alleen goede dingen willen doen. We willen niet anders. We willen het goede, we willen datgene wat God van ons vraagt. We willen die vrucht van de geest in ons leven zichtbaar hebben. En als dat niet zo lukt, dan verootmoedigen we ons. En dan zeggen, Heer, wilt u opnieuw beginnen? En dan doet God dat. Wakker worden hebben we gehad, de krachten versterken. Want een levende en wakkere minderheid kan de meerderheid weer terugroepen uit de dood. Een krachtige rest in een gemeente kan het overige versterken. Dat dreigt te sterven. Een dynamische minderheid van wakkere christenen kan de meerderheid weer in vuur en vlam zetten. Door gebed, liefde, vasten, getuigenis. Dat is punt 2, de krachten versterken. Ten derde, herinneren staat er dan. Herinnert u. 1 Korinthe 15, vers 1 en 2. Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen. Dat uw fundament is in uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Herinneren hoe de boodschap van het evangelie verteld is. Hoe wij tot geloof gekomen zijn. Ons herinneren. Dat wij vergeving van zonde ontvangen hebben. We waren dood, lieve mensen. En God heeft ons het leven gegeven. We waren verloren, maar Hij heeft ons gevonden en we mogen met Hem leven. Herinneren, herinneren. Dat we de Heilige Geest hebben ontvangen ook. En herinneren hoe Jezus onze eerste liefde was. Hoe ons hart vol was van Hem. Dat we eigenlijk nergens anders over konden praten. Herinneren. Ten vierde, vasthouden. 2 Thessalonicenzen staat geschreven, hoofdstuk 1, vers 11a. Ik bid steeds weer dat jullie blijven vasthouden aan je geloof. Want onze God heeft jullie uitgekozen. Ik bid dat jullie zullen leven op een manier die daarbij past. Dus als herinneringen weer een realiteit worden, dan moeten ze vastgehouden worden. Dan moeten we het vasthouden. Niet vergeten. En dan de vijfde, bekering. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Zegt Jezus tegen de discipelen. Tegen ons. Bekeren, dat betekent breken met het leven dat geleid wordt. En in Sardes was dat hoogst noodzakelijk. Zakelijk dat dat ging gebeuren, want het gros van de gemeente vertoonde ongeestelijk gedrag. Ze dienden zich te bekeren. Het was de gemeente van Jezus Christus. In Sardes was het leven vanuit de geest ver, ver weggeëbd. En het moest weer terug. Het moest eigenlijk weer vloed worden. En jullie in Delfzijl als havenplaats met eb en vloed bij de dijken. Nou, is heel dichtbij. Dan begrijp je dat ook. Dan kunnen wij ons die vraag stellen. Is één of meerdere van deze vijf oproepen op mij, op ons van toepassing? Moeten wij wakker worden? Moeten we krachtig worden? Is de relatie met Jezus levend? Of leven wij met herinneringen? Houden wij vast met alles wat in ons is aan Jezus, lieve mensen? Want dat is ons behoud. Moeten wij ons wellicht bekeren? Breken met gewoonten, met een levenshouding, met een bepaald gedrag. Jezus doet een appel op mij, op jou, op ons. Onderzoek jezelf eerlijk en waar nodig, bekeer je. Het is nog genadetijd. En dan gaat vers 3 verder. Zo niet, als u niet wakker wil worden, voegt Christus toe, zal ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom ik op het moment dat u mij niet verwacht. Zoals ik al eerder zei, zijn de brieven aan de 7 gemeenten en daarmee ook aan ons een doorlopende waarschuwing, een appel, een oproep om in de juiste verhouding tot God te staan. En vaak ook een oproep tot bekering. Een oproep om Jezus te blijven verwachten. Wakker zijn. Het is duidelijk. Sardes had een geestelijke opwekking nodig. En wij, zoals we vanmorgen hier bij elkaar zijn, zijn wij wakkere mensen? Of moet wellicht bij ons ook hier en daar de dood uit de pot? Dan komen de versen 4 en 5. Een belofte, een bemoediging. Want zij die zich hebben laten leiden, zegt Jezus, door de Heilige Geest, naar het voorbeeld van Jezus de goede werken hebben gedaan, in relatie met hem hebben geleefd, die zullen een beloning krijgen. Witte kleren. Wit gewassen kleding. Smetteloos wit. Schoon. Een schoon gewassen leven door het bloed van Jezus. En de tweede beloning is dat zijn of haar naam niet uit het boek van het leven geschrapt wordt. Staat er natuurlijk niet voor niets. Als je vasthoudt aan Jezus, staat er, dan wordt je naam niet geschrapt uit het boek van Jezus. In Sardes was het gebruikelijk, als iemand ter dood veroordeeld was, dat zijn of haar naam uit het bevolkingsregister geschrapt werd. Als niet bestaan hebbend. Wel, de namen van de trouwe gelovigen zullen nooit geschrapt worden uit het register van Jezus. Omdat Jezus zelf een goed getuigenis van jou en van mij af zal leggen. Als wij in hem blijven, als wij getrouw vast blijven houden. Want wij staan goed bekend bij Jezus. Het appel van deze morgen, de Heilige Geest wil onze oren openen voor wat Hij tot onze gemeente te zeggen heeft. En Hij, Gods Geest, is de enige die ons nieuw leven in kan blazen, waar nodig. Een muffe gemeente wordt door de Heilige Geest verfrist. Een slaperige gemeente maakt Hij wakker. Een zwakke gemeente versterkt Hij. Een dode gemeente maakt Hij weer levend. Alleen Hij kan dat. Zo is mijn wens, mijn gebed voor de gemeente het Havenlicht, dat jullie een wakkere, een sterke gemeente zullen zijn, die vasthoudt aan Gods woord. Tot het eind aan toe, dat je een gemeente bent waar Jezus het voluit voor het zeggen heeft. Want, geliefde gemeente, Jezus komt. En Hij komt spoedig. Vader in de hemel, wat een ernstig woord hebben we vanmorgen overdacht. En we willen tegen u zeggen, onderzoek ons maar, Heer. Wijs maar aan wat niet goed is, dat wij het weg kunnen doen. En als we het weten dat het niet goed is, dat we de moed hebben om het weg te doen. Om uw vergeving te vragen. Om ons voor u klein te maken. Want u bent groot. We zongen het ook. Diep ontzag voor u. Onze redder. Onze vader. De Almachtige. We danken u, Heer Jezus. Dat u zo betrokken bent met de gemeente. Dat ze u zo aan het hart gaat. Dat u haar geheel kent, ieder van ons persoonlijk, dat niets u ontgaat. En dat willen we ook niet, Heer, want we willen ons niet mooier voordoen dan we zijn. En waar nodig, Heer, reinig ons, geheel en al, opdat u meer en meer krachtig kunt zijn in ons midden. Dank dat het nog tijd is van genade. Dank dat uw belofte overeind blijft staan, dat uw komst heel spoedig zal zijn. U bent degene die ons toekomstperspectief hebt gegeven. Dank, dank daarvoor. Vader, in Jezus' naam. Amen. Twee prachtige liederen met elkaar zingen. Create in me a clean heart. En Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En voor zover u het kunt, zou ik het fijn vinden dat we dat staande met elkaar zingen. zacht blijven staan. We zijn aan het eind gekomen van deze ontmoeting, deze dienst. En ik wens jullie allemaal nog een hele goede zondag. Wel thuis, een hele goede en gezegende week ook. We mogen ons stellen onder de zegen van God onze Vader. Dat is geweldig dat Hij zijn zegen mee wil geven. En ik merkte in de consistorie dat broeders en zusters en ook het muziekteam zeiden, we geven geen hand meer, want dat is preventief. We willen het risico op besmetting van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen. Ik denk dat is een hele goede zaak. En dinsdag komen de broeders van de raad bij elkaar, dan zullen ze er ook over praten hoe ze in de gemeente de handen en voeten aangeven. En voor vandaag wil ik u het volgende voorstellen. Ik ga naar de deur, ik zal daar gewoon staan. En als u geen hand uitsteekt, geef ik u een schouderklopje. En als u echt heel graag een hand wilt hebben, steekt u de hand uit. En dan krijgt u van mij gewoon een hand. Ik denk dat dat misschien een mooie oplossing is voor vandaag. Dan stellen wij ons nu onder de zegen van God onze Vader. En de liefde van God onze Vader. De genade, het geschenk van Jezus Christus, Gods Zoon. En de inwoning, de kracht, de leiding, de troost ook van de Heilige Geest is met ieder van jullie. Vandaag, iedere dag opnieuw, tot Jezus terugkomt. Maranatha. Amen. We zingen nog een prachtig slotlied. Dit is de tijd van Elia.
Er is geen God als Jahwe.